De schriftlezingen vanmorgen vindt u in het eerste boek Samuel en daarvan het 19e hoofdstuk in zijn geheel. En ook in Psalm 59 en daarvan de versen 1 en 2. Ik noemde u 1 Samuel 19 en Psalm 59 de versen 1 en 2. Hoort dan nu allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord.
Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had een groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David, zeggende: Mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en versteek u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijns vaders staan op het veld, waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken, en zal zien wat het zij, dat ik zal u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem: De koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft, en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in de hand gezet en heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zoudt gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David. En Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul. En hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En er werd wederom krijg. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen en hij sloeg hen met een grote slag. En zij vloden voor zijn aangezicht. Doch de boze geest des Heeren was over Saul. En hij zat in zijn huis. En zijn spies was in zijn hand. En David speelde op snarenspel met de hand. En Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Toen vlood David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat ze hem bewaarden en dat zij hem des morgens doden. Dit gaf Michal zijn huisvrouw David te kennen, zeggende: Indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. En Michal liet David door het venster neder, en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En Michal nam een beeld en zij legde het in zijn bed. En hij legde een geitenvel aan zijn hoofdpeluw en dekte het met een kleed toe. Saul nu zond boden om David te halen. Zij dan zeiden: Hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggende: Brengt hem in het bed tot mij op, dat men hem dode. En als de boden kwamen, zo zie, er was een beeld in het bed, en er was een geitenvel aan zijn hoofdpeluw. Toen zeide Saul tot Michal: Waarom hebt gij mij al zo bedrogen, en hebt mij vijand laten gaan, dat hij ontkomen is? Michal nu zeide tot Saul: Hij zeide tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Alzo vluchtte David en ontkwam. En hij kwam te Samuel, te Rama, en hij gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze bleven te Najot. En men boodschapte Saul, zeggende: Zie, David is te Najot bij Rama. Toen zond Saul boden heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten profeterende, en Samuel staande over hen gesteld. En de geest Gods was over Sauls boden, en die profeteerden ook. Toen men het Saul boodschapte, zo zond hij andere boden, en die profeteerden ook. Toen voer Saul voort, en zond de derde boden, en die profeteerden ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij kwam tot een grote waterput, die te Segu was. En hij vraagde en zeide: Waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd: Zie, ze zijn te Najot bij Rama. Toen ging hij derwaarts naar Najot bij Rama. En dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde, totdat hij te Najot in Rama kwam. En hij toog zelf ook zijn klederen uit. En hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten? Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester. Altaagzet toen Saul gezonden had die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Red mij van mijn vijanden, o mijn God. Stel mij in een hoog vertrek voor degene die tegen mij opstaan.
De teksten voor de prediking van morgen vindt u in Psalm 59, het eerste gedeelte van vers 2. En in 1 Samuel 19, de versen 18a en 24b. Psalm 59, vers 2a, waar David bidt, red mij van mijn vijanden, o mijn God. 1 Samuel 19, vers 18a, alzo vluchtte David en ontkwam. En hij kwam tot Samuel te Rama. En vers 24b, waar we van Saul lezen. En hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. Het thema van de prediking van morgen is: als God werkt, wie zal het keren? En we letten op de volgende drie punten, ook aan de hand van de drie teksten die ik u net noemde. Ten eerste, David bidt. Ten tweede, David werkt. En ten derde, Gods antwoord. Als God werkt, wie zal het keren? David bidt, David werkt en Gods antwoord. Prediking. Gemeente. We zien hier in 1 Samuel 19, wat zich in de voorafgaande hoofdstukken ook al heeft afgetekend, hoe koning Saul, nadat hij door de Heer als koning was verworpen, zich daar steeds meer en meer tegen verhardt. De vijandschap en afgunst tegen David speelt daar een grote rol in, en die zie je ook steeds sterker worden hier. Hij is er nu zelfs openlijk op uit, lazen we, om David te doden. Tegelijk blijkt uit allerlei dingen dat de Heere met David zijn knecht is en hem bevestigt en beschermt. Jonathan neemt het in deze situatie voor David op, die steekt zijn nek voor hem uit. Michael helpt hem ontvluchten als de soldaten 's nachts zijn huis hebben omsingeld. En de grote profeet Samuel herbergt de vluchteling David in Najot bij Rama bij een groep profetenleerlingen. En dat zijn dan nog maar mensen, maar het belangrijkste tenslotte, de Heere zelf. Die komt David te hulp door Sauls soldaten en ook koning Saul zelf op een hele wonderlijke manier uit te schakelen. Ja, uit alles in dit hoofdstuk blijft dat de Heere steeds weer ten goede keert wat Saul ten kwade had gedacht. Sauls moordplannen, ze lukken hem niet. Ja, waarom niet, gemeente? Nou, dat heb ik in het thema van de preek aangegeven. Als de Heere werkt, wie zal dat keren? Wie zal nou het hoog bevel van 's Heere mond ongedaan, krachteloos, kunnen maken? De Heer had immers zelf David in Sauls plaats tot koning verkozen en laten zalven. En daarom zal de Heer niet toelaten dat Saul dat met zijn boze plannen zou kunnen verijdelen. Dat nog niet eens zozeer om Davids willen. Niet omdat David wat was. Maar omdat het slangenzaad het niet van het vrouwenzaad zou mogen winnen. Immers uit David zal ter zijner tijd op Gods tijd in de volheid des tijds nog die grote zoon van David, de Messias, geboren moeten worden. En de Heere laat zich echt, dat kom je in het hele Oude Testament tegen, laat zich echt door niets en niemand afbrengen van wat hij in zijn eeuwige vredesraad heeft besloten. Dat is wat ook zingen in een van de psalmen. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met een eed gezworen. Ik zal, zegt de Heere, van kind, tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroon slagen. Wat is dat een vastheid en een troost in bange en donkere dagen voor David geweest, ja, voor al Gods volk geweest. De Heere, gemeente, zult u wat niet vergeten, de Heere doet een onberouwelijk werk. Niets zal hem verhinderen om zondaren te zaligen. Er zal uiteindelijk niet één klauw achterblijven. Toch, dat zien we ook heel duidelijk in deze geschiedenis, toch sluit dat onze eigen verantwoordelijkheid bepaald niet uit. Zeker, de Heere die werkt hier voor zijn knecht David en niemand kan dat keren. Maar de Heilige Schrift vertelt ons ook wat David zelf in deze omstandigheden heeft gedaan. Hoe hij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. We zien dat in de eerste twee punten van de preek. Eerste punt, David bidt. Tweede punt, David werkt. David bidt. Ja, in zijn grote nood, toen Saul naar het leven stond, heeft David gebeden en geworsteld met zijn God. Je zult zeggen, 1 Samuel 19 vertelt daar toch helemaal niets over inderdaad. Maar daarom lazen we ook nog een paar versen uit Psalm 59. Immers in het opschrift van Psalm 59 lezen we het volgende. Daar staat, toen Saul gezonden had, die zijn huis, die Davids huis bewaken zouden om hem te doden. Toen heeft David deze psalm gedicht. Het is dus duidelijk, gemeente, dat Psalm 59 door David is gedicht naar aanleiding van de geschiedenis die we hier in 1 Samuel 19 hebben gelezen. Wat was er aan de hand? Saul, door jaloersheid gedreven, spreekt er tegen Jonathan en al zijn knechten openlijk over om nu David te gaan doden. Jonathan gaat dat onmiddellijk aan David vertellen om hem te waarschuwen en betoont zo zijn vriendschap. U weet dat wel, jullie ook jongens en meisjes, David en Jonathan, dat waren vrienden. Hij doet nog meer, hij waarschuwt David niet alleen, hij spreekt er zijn vader Saul ook op aan. Er staat, hij sprak goed van David tot zijn vader Saul. Hij neemt het dus voor David op. Hij verdedigt hem. Hij zegt, waarom zou de koning onschuldig bloed vergieten? David heeft de Filistijnen nu al een en andermaal verslagen. Wat hij doet is goed voor de koning, is goed voor Israël. U hebt zich er vroeger zelf over verheugd. En zo spreekt hij met zijn vader Saul. Even een opmerking daarbij, gemeente, doen wij dat nou ook? Ik bedoel, goed spreken tegen elkaar over anderen. Het voor een ander opnemen. Als die ten onrechte wordt aangevallen of zwart wordt gemaakt in de roddels op straat. En vooral ook, spreken we nou tegenover allen goed van die meerdere David? Ach, als die heilige naam van uw borg en zaligmaker vandaag de dag zo vaak en zo schrikkelijk door het slijk wordt gehaald. Hoe reageren we daar eigenlijk op? Reageren we er wel op? Zwijgen we misschien en kijken we de andere kant op? Of spreken we dan goed van hem, die koning der koningen? Ja, jongens en meisjes, als jullie vrienden en vriendinnen, het zal mij, ik vrees, vast wel eens gebeuren, aan het vloeken zijn, aan het spotten zijn. Kom je dan voor God en voor je heiland op, of laat je dat maar begaan? Jonathan liet het er niet bij zitten. Die sprak een goed woordje voor David. En zo waar, voor korte tijd, heeft dat inderdaad ook nog geholpen. Saul ziet even af van zijn woordplannen. David kan weer terugkeren aan het hof. Dan was staat er voor Sauls aangezicht, als gisteren en eergisteren, alsof er niets was voorgevallen, zegt de Heilige Schrift. Maar ja, toen ontstond er weer strijd, oorlog met de Filistijnen. En David, de veldheer van koning Saul, verslaat de Filistijnen opnieuw met een grote slag, staat. En meteen is het weer helemaal mis met Saul. Hij kan het niet hebben dat David roem oogst met het verslaan van de Filistijn. Ziek van jaloezie probeert hij weer, zal de tweede keer, om die harpspelende David met zijn speer aan de wand te spitsen. David ontkomt maar ternauwernood. Maar nou blijkt dat Saul dat niet maar in een opwelling heeft gedaan. Want hij gaat ook een stap verder. Nu het mislukt is om David aan zijn speer te rijgen, stuurt hij een groep soldaten naar het huis van David en Michal om hem daar te bewaken. En ze hebben de volgende opdracht meegekregen. Zodra het morgen is, zullen ze David moeten doden. Michal, die daar op de een of andere manier van geweten heeft, waarschuwt David deze keer en raadt hem ernstig aan om diezelfde nacht nog te vluchten. Ja, maar hoe moet dat dan? Huis aan alle kanten bewaakt. Natuurlijk wil David wel vluchten. Maar hoe? En waarheen dan? Wat zal het David bang te moede zijn geweest? Zoals hij in een van zijn psalmen zegt, ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Ach, gemeente, het is voor het vlees niet prettig, hoor, als we in nood verkeren. En toch kan het voor ons geestelijk leven wel eens heel goed zijn, hoor, als de Heer ons in de nood, in de verdrukking brengt. Want in de nood, en zeker in het aangezicht van de dood, kan een mens nog, wat hij van nature niet is en niet wil zijn, een bidder worden. En we zien dat hier ook bij David het geval was. We lezen dat duidelijk in Psalm 59. Hij werd nu een smekeling voor Gods aangezicht. Hij heeft niet lijdelijk afgewacht hoe het af zou lopen. Maar wat hij middelen kon doen, dat deed hij ook. En zo horen we hem bidden in Psalm 59. Red mij van mijn vijanden, o mijn God. En stel mij in een toevluchtsoord voor degenen die tegen mij opstaan. En verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, ze leggen mijn ziel laag. En in diezelfde trant bidt David, Ook in het grootste verdere gedeelte van Psalm 59 om uitredding en verlossing. Maar, we moeten goed opletten, ook horen we in dit gebed in deze psalm, tegelijkertijd als hij vraagt om uitredding en verlossing, goed en groot spreken van zijn God. Want hij laat niet na in de nood zijn vertrouwen uit te spreken in God. God die hem al zo vaak had uitgered. Dit de gemeente is niet alleen maar smeken en vragen en klagen. Maar het is ook ten allen tijden en onder alle omstandigheden goed spreken van God. Zijn naam loven en prijzen. En zo horen we David zelfs in de grootste nood zeggen tegen zijn sterkte, de sterkte van zijn tegenstander, zal ik op u wachten, o Heere. Want God is mijn toevluchtsoord. De God mijner goede tierenheden zal mij tegemoet komen. God zal mij op mijn belagers doen zien. Wordt dat nou niet vaak in onze gebeden te veel vergeten, gemeente? Wordt er niet vaak zonder echt vertrouwen in God gebeden? Alsof God het toch wel niet zal doen. Alsof hij machteloos is, alsof hij niet uitredden kan. Nou, als we zo beden, zegt de apostel Jacobus, dan zullen we niet veel verkrijgen. Dan zijn we als de golven die het strand oplopen en daar doodlopen zonder iets tot stand te brengen. Gemeente, laten we daarom toch nooit vergeten, als we in de nood gezeten zijn, om in de eerste plaats natuurlijk God die nood te klagen, want hij wil gebeden zijn. Maar in de tweede plaats ook om God in ons gebed te belijden als degene die redden kan en die redden wil. En deze stelregel geldt natuurlijk niet alleen bij tijdelijke nood, maar nog veel meer, zeker ook bij eeuwige nood. Want kijk waar de Heere in zijn wijsheid soms van tijdelijke noden en zorgen niet verlost, omdat dat beter voor ons is. Denkt u maar aan die doorn in Paulus vlees, waar hij ondanks zijn bidden niet van verlost werd. Daar mogen we er niet aan twijfelen of God wel bereid zou zijn om ons te bekeren en waarachtig geloof te schenken. Want echt, hoor, dat is nou het liefste werk van de Heer. Die doet niets liever dan dat. Hij kijkt immers, lezen we in de schrift, uit naar verloren zonen die terugkeren tot hem en hen om vergeving komen smeken. En er is toch, zegt onze hoogste profeet en leraar, vreugde in de hemel over iedere zondaar die zich bekeert. Ach, als u nou klagen moet, zou de Heer zo'n grote zondaar als ik ben nog wel genadig willen zijn. Maar kan ik me dat nog wel voorstellen, dat u dat zegt, ziende op uzelf, op die vele en vreselijke zonden? Maar zeg dat toch nooit, ziende op de Heere, omdat u zou menen dat het van Gods kant niet meer kan en dat hij dat niet meer zou willen. Dat maakt de Satan ons wijs. Dat is niet waar. De onmogelijkheden, gemeente, die zitten aan onze kant, niet aan Gods kant. Wij kunnen niet en wij willen niet. Maar daar is niemand gewilliger om zondaren te zaligen, getuigt het evangelie, dan de Heere, hoor. Hij gaf er zelfs zijn eigen zoon voor over in de dood, ja, tot in het graf en de hel toe, om de zijnen te verlossen. Jezus Christus kon niet vluchten zoals David, werd in de hof van Gethsema niet verhoord zoals David hier wel, omdat hij onze plaats moest innemen. En opdat er voor u nog een toevlucht zou zijn, en opdat u nog verhoord zou kunnen worden om zijnend wil. Nou zijn er ook veel mensen, gemeenten, nou die, ja, die bidden gelukkig wel, en misschien hebben ze al heel vaak en heel lang gebeden. En ze moeten soms klagen, het helpt allemaal niets. Ja, soms is ook wel duidelijk waarom dat zo is. Want ze bidden wel, maar ze werken niet. Ze doen er zelf helemaal niets aan. Ja, en als het zo is dat je wel bidt, maar niet werkt, dan blijf je in geestelijk opzicht eigenlijk als het ware in een kringetje ronddraaien. Dan ben je te vergelijken met iemand die met een roeiboot wil gaan varen. En er liggen twee roeispanen in die roeiboot, maar hij gebruikt er maar één aan één kant van het schip. Nou, als u dat wel eens geprobeerd hebt, dan weet u wel, dan kom je niet veel verder. Dat schiet niet op, dan draai je in een cirkel rond en dan kom je niet verder. Zo zien we David gelukkig niet alleen bidden, maar we zien hem ook werken. Werkt uw zaligheid met vrezen en beven, zegt de schrift. David werkt. Allereerst, heel concreet, zien we hem vluchten. Hij wacht niet af hoe de belegering van zijn huis zal aflopen. Hij zegt niet, ik heb toch gebeden dat de Heer me zal uitredden. Nou zullen we verder zien hoe het afloopt. Hij neemt ook zelf initiatief, hij doet ook zelf wat hij kan. Hij gaat er, natuurlijk, hij gaat er vandoor. Hetzelfde kom je ook tegen in de christenreis van Bunyan, nietwaar? Als de hoofdpersoon van het boek De Christenreis erachter komt dat hij in stad Verderf zal moeten omkomen, Dan neemt hij het besluit en hij wekt ook anderen daartoe op om te vluchten uit stad Verderf. Natuurlijk, gevaren, ook geestelijke gevaren, die moet je niet opzoeken. Die mag en die moet je ontvluchten. Als de Satan dat doet, hij als een moordenaar op uw ziel loert, dan moet je natuurlijk niet de reis naar de eeuwigheid aan Satans zijde voortzetten. Dan moet hij bestreden worden en dan moet hij gemeden worden. Dus David vlucht midden uit de nacht uit het raam van zijn huis, geholpen door Michal. En daarbij, daar zie je toch al de gebedsverhoring ook in, kennelijk gezegend door de Heer. Want de bewakers die zijn huis bewaken, hebben er niets van gemerkt. En waar vlucht David dan naartoe? Nou, je zou zeggen, het ligt misschien een beetje voor de hand dat hij zijn toevlucht gaat zoeken bij vrienden, bij zijn familie in Bethlehem, bij vader Isaï en zijn broers. Die zouden hem toch wel beschermen, nietwaar, tegen Saul. Maar nee, dat doet David niet. Want hij verwacht het niet van mensen. Maar hij verwacht het van de Heere. En daarom vlucht hij naar Rama, naar de profeet Samuel. Samuel was in die dagen Gods grote profeet. En toen Samuel David had gezalfd tot het koningschap, was de Heere met David begonnen. En dat is nou de reden dat David in zijn nood teruggaat naar Samuel. Hij valt in zijn nood terug op het begin dat de Heere met hem maakte. Dat is een hele goede stelregel, gemeente, om dat te doen. Om terug te vallen op het begin dat de Heere met je maakte. En met bijna ieder van u heeft de Heere wel eens een begin gemaakt. Wanneer was dat? Toen we gedoopt werden. Daar mag je nou
op pleiten. Op wat de Heere daar beloofd heeft.
We lezen het van de kerkhervormer Luther. Dat als de Satan hem aanviel. En hij het geestelijk soms verschrikkelijk moeilijk had. Dat hij dan op de muur van zijn kloostercel had geschreven: Baptismus sum, ik ben gedoopt. En dat bedoelde hij niet oppervlakkig, zoals sommige mensen dat helaas ook doen. Van ja, je bent gedoopt, dus waar zou je je verder nog zorgen over maken? Nee, pleiten, dat is geen automatisme. Dat is bidden en smeken om voortdurende genade, maar ook om genade die de Heere zelf beloofd heeft. Dus David gaat terug daar waar de Heere met hem begonnen is, naar de profeet Samuel. Dat was ook nog een andere reden. Samuel als profeet was degene die in die dagen de woorden Gods sprak. Als we nou uit stad verderf willen vluchten, gemeente, goede zaak als we dat willen, dan moeten we dat toch zomaar niet in het wilde weg gaan doen. Dan is het ook nodig dat ons de goede weg gewezen wordt. Dat er een evangelist is, een verklaarder van Gods woord is, die ons naar de smalle poort verwijst waar we door moeten. Gemeente, jongens en meisjes, nou zijn we allemaal op reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Maar hoe zijn we eigenlijk op reis naar de eeuwigheid? Zijn we nou al gevlucht uit stad verderf? Of zoeken we nog steeds in de wereld, in de genietingen van deze wereld, ons hoogst genot? Onderzoek uzelf toch nou of u wel gevlucht bent uit stad verderf. En als u helaas eerlijk zou moeten zeggen: nee, dat is nog niet het geval, haast u dan toch om uws levens willen. Want echt hoor, dat zullen we eerlijk moeten zeggen, in stad verderf zult u vast en zeker eeuwig omkomen. Ja, blijf toch niet daar wonen waar de Satan uw huis omsingeld heeft en de wereld uw huis binnengedrongen is, en wacht daar niet werkeloos op de morgen van Jezus Christus, opdat u niet met hem, met de Satan, ter helle zou varen. Vlucht voor uw leven, nu het nog kan. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En neemt u dat maar zo letterlijk, gemeente, dat u gerust zo hard zou kunnen werken, zou moeten werken, alsof het van u afhing. Ik weet wel, het hangt niet van u af. Alsof u zichzelf redden kon. Ik weet wel, dat kunt u niet, dat is het werk van de Heere. Maar geef de wereld toch die scheidsbrief. En zoek het niet in wereldse genietingen, jongens en meisjes. En dan blijf je uiteindelijk zo arm en berooid, zo leeg mee achter. Dat loopt rampzalig af. Vlucht, o vlucht, nu het nog kan. Maar met een look hierop, ga dan niet naar eigen inzicht op reis naar de eeuwigheid. Laat u daarbij leiden door Gods woord en door Gods geest. Zijn woord is immers een licht op uw pad. En zijn geest, belooft de Heere Jezus, leidt immers in alle waarheid. Wat zou dat nou vandaag heel concreet betekenen, gemeente? Misschien bent u wel niet van plan om vanmiddag te komen, terwijl u daar geen wettige reden voor hebt om weg te blijven. Heel dom. Kunt u alleen maar schade voor lijden aan uw ziel. En als u dat veel te vaak doet, dan zult u verachteren in de genade. Dus allereerst, twee keer naar de kerk. Ja, zo vaak als dat maar kan. We hebben de uitleg van Gods woord zo nodig. Het is ook zo hard nodig dat de Heilige Geest dat toepast in ons hart en in ons leven. Ja, en de kerk, dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Als je nat wil worden, zei onze vader, dan moet je in de regen gaan staan.
Als je wil dat het woord en de geest zijn werk doen en je kunt naar de vergaderingen der gemeente toe, blijf dan niet thuis. Die slordige kerkgang van zoveel ons in deze dagen, wat is dat een dwaasheid en wat is dat gevaarlijk. En daarom verachteren er ook zoveel in de genade. Ach, als je het licht nou zo weinig nodig hebt en zo vaak ongebruikt laat liggen, dan is het toch ook niet verwonderlijk als je dan in de duisternis om moet dwalen. Ja, wat een voorrecht, gemeente, dat er zelfs door de week nog allerlei activiteiten mogen zijn, zoals de catechisaties en het jeugdwerk en de mannen- en de vrouwenvereniging, allemaal middelen waardoor de Heere zijn woord wil laten verkondigen en onderwijzen. En als u nou als jongeren of ouderen echt die reis naar Sion zou willen volbrengen, een reis vol met gevaren en moeite en aanvechtingen, zul je dan niet elke hulp en raad die je krijgen kunt aangrijpen? En zul je dan niet alle middelen gebruiken waarvan de Heere beloofd heeft dat Hij ze zegenen wil en daardoor geloof en bekering wil werken? Jongens en meisjes, ouderen, bekeerden en onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid, we hebben toch voedsel nodig voor onderweg. Anders zou de reis echt te ver zijn. En we hebben toch ook nodig dat we steeds meer en steeds meer onderwezen worden. Want anders zullen we zeker jammerlijk verdwalen. Laat er daarom toch trouw gevonden mogen worden in het bezoeken, niet alleen van de kerk, maar van al die andere mogelijkheden ook, die u in de kerk worden geboden om de Heere en zijn genade te mogen leren kennen. Het gaat immers om uw eeuwig wel of wee. Ja, bid en werk toch. Neem een voorbeeld aan David, die in zijn nood de profeet Samuel opzoekt en die toen in Rama in Najot mocht schuilen. Wat was dat trouwens, Najot bij Rama? Najot betekent in het Hebreeuws letterlijk woningen, enkele woningen, een groepje woningen. Het was een nederzetting waar de profeten, die Samuels leerlingen waren, bij elkaar woonden. Een goede plaats dus om te zijn, jongens en meisjes, wordt nou ook maar bewoners van Najot, profetenleerlingen. En zoek zulken ook op, andere jongens en meisjes bedoel ik, die er ook werk van willen maken om de Heer te zoeken en te dienen. Want in Najot schuil je veilig. Dat zullen we straks in het derde punt van de preek wel zien. We gaan nu eerst de tussenzang zingen, Psalm 61, de versen 1 en 4.
samen op de prediking zingen we van Psalm 43, de versen 1 en 5. Vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden. In vers 5, mijn ziel, hoe treurt gij, dus verslagen. Laten we nu maar eens goed opletten, gemeente, de uiterst merkwaardige dingen die daar nu in Najot bij Rama gebeurd zijn. We zien daarin, zou je kunnen zeggen, Gods antwoord op Davids bidden en werken. Niet dat David dat nou met zijn bidden en zijn werken heeft verdiend, zo moeten we dat niet zien. Maar zo antwoordt de Heere bidders en werkers. God antwoordt. Als Saul ontdekt dat David gevlucht is en zich in Rama bij de profeet Samuel schuilhoudt, dan deinst hij er zelfs niet voor terug, terwijl hij toch altijd groot ontzag had voor Samuel, om nu een groep soldaten daar naartoe te sturen om David daar te arresteren. Voortgaande verharding bij Saul. In alles had hem duidelijk kunnen zijn dat de Heere kennelijk met David was. En dat de Heere David tot hiertoe tegen zijn moordlust had beschermd. En toch wil Saul het niet opgeven. Hij gaat maar door en door. Zoals wij soms ook maar doorgaan en doorgaan met de zonde, waarvan we best weten dat we ons daarvan zouden moeten bekeren. Nee, Saul wil het niet opgeven. David is een bedreiging, we zullen dat vanmiddag nog wel zien. David moet en zal dood. Je ziet hier trouwens in Saul ook iets van de woede en de haat van de Satan tegen Gods gezalfde. Tegen die meerdere zoon van David. De Heere Jezus Christus, die ook koste wat het kost, gedood moest worden. Daar had de Satan alles op gezet. Maar wat gebeurt er nou? De Heere wordt ergens de machtige Jacobs genoemd, maar je zou kunnen zeggen, hier betoont hij zich de machtige Davids te zijn. De machtige Davids tegen wie Saul en Satan, als het erop aankomt, machteloos staan. Ja, belachelijk worden zelfs in hun vergeefse woede. God grijpt nu immers zelf heel rechtstreeks in en wel op een heel bijzondere manier. Niet door kracht of door geweld gebeurt het hier, maar door zijn geest geschiet het hier. Die soldaten die Saul erop uit heeft gestuurd om David te arresteren, komen inderdaad bij Najot aan. Daar zien ze de profeet Samuel staan, te midden van een groep profeten, leerlingen van Samuel. En die profeten staat er zijn aan het profeteren. Dus in het Nieuwe Testament wordt gesproken over profeteren. Dan heeft dat te maken met iets verkondigen over de toekomst of gewoon ook het verkondigen van Gods woord. Maar hier hebben we met iets anders te maken als er staat dat die profeten, leerlingen aan het profeteren waren. Het betekent hier dat ze in geestvervoering waren. In extase waren toen de geest Gods over hen was gekomen. En als dan die soldaten die Saul heeft gezonden dat zien, dan staat er, valt de geest Gods ook op de boden van Saul. En dan beginnen ook die boden van Saul te profiteren. Ze komen in geestvervoering. Ja, en toen ze in geestvervoering waren, hebben ze er nooit meer aan gedacht om die opdracht van Saul uit te voeren en David te arresteren. Er kwam niks van terecht. Saul hoort dat.
En die is daar niet blij mee. Die stuurt zelfs een tweede groep soldaten. En dan gebeurt hetzelfde. Driemaal moet scheepsrecht zijn, zoals Saul wel gedacht hebben. Hij stuurt zelfs een derde groep soldaten. En ook die gaan profiteren. En David wordt niet gearresteerd. Ja, Saul zie je het nou niet. Als de Heer werkt, wie zal dat keren? Gemeente, zo krachtig en machtig en onwederstandelijk is nou het werk van de geest dat vijanden, kan het ook voor u, dat vijanden erdoor van hun boze plannen worden afgebracht en zelfs worden bekeerd. Saul is van dat alles getuige. Vallen hem nou dan eindelijk de schellen van de ogen? Ach, ik zou kunnen vragen, gaan uw ogen nou eigenlijk echt open? Als u dat ziet en hoort dat vijanden werden ingewonnen voor koning Jezus? Nee, Saul niet. Saul die knarst zijn tanden in zijn paleis over wat er gebeurd is. Die heeft daar vreselijk zitten mopperen op die soldaten, die slappelingen, die zo'n eenvoudige opdracht nog niet eens kunnen uitvoeren. En dan zal hij zelf het varkentje wel eens even gaan wassen. En zo zien we dat ook Saul zelf op weg gaat naar Najot in Rama. Met de bedoeling natuurlijk om daar David te arresteren en te laten doden. Maar wat een ironie als je leest dat Saul, terwijl hij nog onderweg is, nog niet eens in Najot aangekomen is, ook de Heilige Geest ontvangt. Zodat ook Saul begint te profiteren in geestvervoering is. Ach, is hij toen echt onder de profeten geweest? Zoals sindsdien het spreekwoord in Israël heeft geluid? We moeten vrezen van niet, gemeente. Toen hij daar die ganse dag ter aarde geworpen heeft gelegen, is hij toen tot inkeer, tot bekering gekomen? Nee, gemeente, en wat is dat erg, wat een waarschuwing ook voor ons, wat een vreselijke mogelijkheid. Niet alleen de kracht van de geest gezien bij anderen, maar ook zelf aan den lijve ondervonden en je dan toch nog verharden. Zoals de farao moeten buigen voor Gods almacht. Als de plagen in Egypteland getroffen hebben. En dan toch uiteindelijk in verharding nog Gods oogappel achterna gejaagd. De Heere beware u en mij daarvoor. Nou, de schrift zegt dan, verhard u niet. Maar laat u leiden. En gelooft zijn heil en troostrijk woord. God betoont hier in dat profeteren van Saul en van zijn soldaten in deze omstandigheid zijn onbegrensde almacht. Zijn almacht waarmee hij de zijnen beschermt en zijn vijanden belacht. En welke lering zullen en mogen we daar nou uit trekken? In de eerste plaats dit, dat bij God geen ding onmogelijk is. Hardste hart kan door zijn Heilige Geest verbroken worden. En het koudste hart kan door zijn Heilige Geest in vuur en vlam gezet worden. Nou, zou het dan voor u niet kunnen? In de tweede plaats dit. Deze God is een machtige uithelper, zowel uit tijdelijke als uit eeuwige nood. Hij antwoordt bidders en werkers op ongedachte en heerlijke wijze. Waar zijn Heilige Geest gaat werken, moet de Satan wijken en moet mijn hart bezwijken. Daar kan een alles missende zondaar, die naar God dorst en verlangt als een hijgend hert, zal in de grootste nood nog zingen, maar de Heere zal uitkomst geven, want zo is onze God. Hij doet onze oren wonderen op wonderen horen. Zingt u al mee in dat koor? Verwacht u, verwacht jij het nou ook van die God? Die God die bidders ziet en hoort en wonderlijk verhoort? Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Ach, dat hij dan u en jou in de binnenkamer op de knieën mocht zien. Aan het werk ook mocht zien in de middelijke weg. Zal hij dan geen uitkomst geven? Ja, hij zal. Want hij is niet veranderd. Zijn arm is niet verkort. Hij is nog steeds de hoorder en verhoorder der gebeden. Miljoenen mogen daarvan getuigen. U ook. Amen.